en zullen brengen.
Zo is dat, moet nog bewezen worden, maar wij hebben dat gewoon bedacht. Dat leken ons twee verschillende werelden.
Maar dat is eigenlijk, zoals u nu zegt, gewoon een hypothese.
Is een hypothese, jazeker. Ja.
Dat is geen conclusie uit uw onderzoek.
Jawel, maar hypotheses zijn ook conclusies. Namelijk, daar kun je dus op voortbeduren. En dat is ook gebeurd. Want je zou kunnen zeggen dat in die zin die mensen van opstand het slachtoffer zijn van onze hypothese.
Aldus tekstdeskundige en quasi-psycholoog Fred Wester. Zelf hechten de Nijmeegse onderzoekers niet zoveel belang aan hun hypothese. Maar het politieteam dat de aanslagen op RARA onderzoekt, denkt daar anders over. In september 1992, een paar maanden na het verschijnen van het boekje, krijgt Wester bezoek van de heren Minnebo en Onkie Hong. Het zijn twee rechercheurs van de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst.
Zij vertelden nog dat zij met z'n tweeën kwamen, was al heel bijzonder.
Ja.
Omdat ze van twee verschillende afdelingen waren, die eigenlijk water en vuur waren.
Ah.
Ze deden dus nu samen iets te kijken of ze verder konden komen.
Dus u kreeg bezoek van mensen, alle twee van de CRI, maar van verschillende afdelingen van de CRI.
Ja.
De ene afdeling, dat is bijzondere recherche. De afdeling bijzondere recherchezaken, dat is de, zeg maar, de afdeling van de Centrale Recherche Informatie die zich speciaal met terreurmisdaden bezighoudt.
Ja.
En de andere persoon was afkomstig van de afdeling misdaadanalyse van de CRI. En die zei dus tegen u, ja, het is heel bijzonder dat we samenwerken met elkaar, want we kunnen niet zo goed met elkaar opschieten.
Nou, of, ja, dat zijn de woorden die ik nu gebruik.
Ja.
Maar ze vertelden dat wel, dat ze dus als verschillende afdelingen eigenlijk met heel verschillende dingen bezig hielden. En dat ze dus in feite nooit samenwerkten. Maar dat ze nu besloten hadden om samen iets te doen.
En dat samen doen was dus in dit geval, we gaan eens even die teksten, die claimbrieven van RARA, dat gaan we nou eens proberen te analyseren. Daar kwam het op neer.
Nou, ik denk dat ze eigenlijk gingen kijken of er niet mensen waren die dat konden analyseren.
Voor hun?
Voor hun, ja.
En daarom kwamen ze bij jou op bezoek?
Ja.
Want zelf hadden ze dus blijkbaar niet de wetenschappelijke know-how in huis om dat op een ordentelijke manier te doen.
Nee.
Maar dacht u toen niet meteen, want u had zich dus met dit soort tekstanalyses bezig gehouden. Goh, u had misschien wel verwacht een plek in Nederland waar ze wel weten hoe ze met dat bijltje moeten hakken, is misschien de politie. Maar dat viel dus tegen dan.
Dat viel mij tegen, ja. Nee, wat me nog meer tegenviel, dat was dat ze dus niet wisten waar ze het zouden moeten zoeken. Want je zou dus denken dat zij dan op de hoogte zijn van waar eventueel dit soort analyses gedaan wordt.
Mm-hmm.
Dat zij dat kunnen achterhalen, maar dat was helemaal niet zo.
Na drie bijeenkomsten in het najaar van 1992 kwamen Wester en de heren Minnebo en Onkie Hong van de CRI gezamenlijk tot de conclusie dat via tekstanalyse de daders niet waren op te sporen. De rechercheurs van de CRI maakten deel uit van het zogeheten COBI-team. Dat is het politieteam dat de RARA-bomaanslagen op het woonhuis van de toenmalige staatssecretaris van Justitie Kosto en op het ministerie van Binnenlandse Zaken in november 1991 onderzocht. Zo vertelt Maurice Wesseling van het onderzoeksbureau Janssen en Janssen.
Dat team is heel zwaar geïnvesteerd toen. Het is serieus aangepakt. Een paar miljoen uit het potje bijzondere opsporing. Het heeft niks opgeleverd, behalve natuurlijk een enorm databestand. Het COBI-team is eigenlijk het eerste team wat op grote en heel serieuze schaal is gaan experimenteren met misdaadanalyse informatiesoftware. Het zogenaamde Octopus-programma. En daar hebben ze enorme hoeveelheden informatie in weten te stoppen.
En wat doet zo'n programma dan? Zo'n Octopus-programma?
Je moet je voorstellen dat je in zo'n programma kun je namen van personen invoeren, adressen, auto's, tijdstippen, gebeurtenissen, incidenten, meldingen. En telefoongesprekken. Allerlei informatie over vormen van telecommunicatie. En vervolgens kun je al die zaken met elkaar gaan kruisen. Ja, nou, ik denk dat er ten tijde van het COBI-team een frisse wind is gegaan door de archieven van de PID's Nederland. En dat men in eerste instantie op hele grote schaal en heel breed naar heel veel personen tegelijkertijd onderzoek is gaan doen. Dus ik denk dat men weer helemaal vanaf het begin begonnen is. En niet zozeer dat men vanuit de verdachte uit 1988 weer eens opnieuw is gaan zoeken. En dus dat verklaart ook de schaal waarop het onderzoek plaatsvond.
Maar waarom denk je dat? Want ik herinner me dat dokters van Leeuwen na die aanslag bij Kosto, de toenmalig hoofd van de BVD, toch weer die uitspraak herhaald heeft van we weten wie het zijn, we weten welk groepje dit gedaan heeft, we weten waar we ze moeten zoeken. Dus waarom zouden ze dan nog weer die hele berg overhoop halen?
Ja, het is wel duidelijk dat dat gewoon dat bluff was natuurlijk, die uitspraken. Er was een enorme druk om tot resultaten te komen. En er waren gewoon geen resultaten. Het enige wat hij kon zeggen is we hebben wel resultaten, maar ik mag er verder niks over zeggen. Nee, dat was bluff.
Maurice Wesseling van het bureau Janssen & Janssen. Het COBI-team is niet het eerste team dat speciaal is opgericht om de rare aanslagen op te lossen. In de jaren 80 was er het LCT, het Landelijk Coördinatieteam.
Nou, er zijn een aantal verhalen over naar buiten gekomen. En de teneur daarvan is eigenlijk steeds dat politiemensen het gevoel hadden dat ze niet alle informatie die ze zouden willen hebben van de BVD, dat ze die kregen. En ook dat er bewust informatie voor ze is achtergehouden. En dat ligt natuurlijk in de aard van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om daar eerder te luisteren dan te praten. En dat is dan ook precies het verwijt. Het is zelfs zo ver gekomen, het wantrouwen, dat er door de politie, door een aantal politiemensen binnen het team, een soort val is opgezet. Waarbij men richting een BVD-informant informatie heeft laten lekken om te testen of die informatie via de BVD'er in het team ook terug zou komen. En dat was niet het geval.
In 1988 bereikte de tweespalt binnen het LCT een hoogtepunt met een wel heel bijzondere actie van een BVD-functionaris.
Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Op een gegeven moment, je had destijds het hoofd van afdeling B. Afdeling B was binnen de BVD de afdeling die zich bezighield met terrorisme en politiek extremisme. En daar viel Rara ook onder. En het hoofd van die afdeling, meneer Van Leeuwen, die heeft toen tegen een journalist van het Algemeen Dagblad gezegd. We weten wie het zijn, we weten wie het doen. Het is een groep van 20, 25 mensen.
Toen al, in 1988.
Ja, en we houden ze in de gaten en 24 uur per dag. Dat heeft het Algemeen Dagblad op pagina 7, ergens achter in de krant, in een vervolgkolommetje gezet. En vervolgens is de pleuris uitgebroken. Want binnen het LTC zei men vervolgens, hij heeft het onderzoekstuk laten lopen. Hij heeft gezegd dat we de verdachte op het oog hebben. Hij heeft gezegd dat we ze onder constante observatie hebben. En vervolgens is binnen enkele weken is men overgegaan tot arrestaties.
De politie deed toen op verschillende adressen in Amsterdam invallen en arresteerde 8 mensen. Maar slechts in 1 geval leidde dat tot een veroordeling. De anderen werden vrijgelaten vanwege een vormfout. En zelfs die vormfout had te maken met de onderlinge tweespalt in het RARA-team, vertelt Maurice Wesseling van het bureau Janssen & Janssen.
Later hebben wij nog eens gehoord hoe het gegaan is destijds bij die huiszoeking. En dat is ook een symptoom voor de waanzinnige spanningen die er heersten en de chaos die er heerste. Dat een aantal politiemensen en rechtercommissarissen die op weg waren naar een huiszoeking, onderweg in de auto ruzie kregen met elkaar. Dat zo hoog opliep dat een van de rechtercommissarissen is uitgestapt. Wat er uiteindelijk toe leidde dat hij niet op tijd aanwezig was bij de huiszoeking. Wat ertoe geleid heeft dat de bewijsmateriaal wat bij de huiszoeking verzameld is, uiteindelijk door de rechter als onrechtmatig verkregen terzijde is geschoven.
De fricties tussen de CRI en de BVD liepen zo hoog op dat er uiteindelijk een speciale commissie aan te pas moest komen om de diensten weer te laten samenwerken. Het was een commissie onder leiding van de Haagse officier van justitie Blok. Na de mislukking in 1988 volgden opnieuw rare aanslagen en ook nieuwe rare opsporingsteams. Maar ook toen was de oneenigheid binnen de onderzoeksteams nog niet verdwenen. De chaos in de opsporing is een van de redenen dat men uiteindelijk bij de journalisten van opstand belandt.
Van binnen in het ministerie van Sociale Zaken kun je niet in de buurt van de getroffen plaats komen. Wel kun je goed bekijken wat er gebeurd is vanuit de achtertuin eigenlijk om het ministerie heen lopen. Dan kom je hier achter in een groen gebiedje en daar staan verschillende mensen te kijken. Mag ik u wat vragen? Wat vindt u van zo'n actie van de RARA?
Slecht. Heel slecht.
Mag ik hier naar binnen?
Nee.
Waarom niet?
Het is een algehele ontruiming.
En de mensen zouden juist om 2:30 weer gaan werken?
Ik krijg alleen maar een opdracht van mijn meerdering.
En ze moeten eruit in plaats van erin?
Inderdaad.
Waarom loopt u zo heen en weer steeds?
Thank you. take a walk with me. Down by the sea. Take a walk with me. Down by the sea. Take a walk with me. We'll be right back.
Hill, height, up, wall, hill, height, up, wall, hill, height, up, wall, hill, height. I see wind of night begun. This is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. Flashing to the water, a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea.
One evening, as the sun was setting, I said to my sister Nina, "Come on, let's go and pick mushrooms, good mushrooms, for soup." So into the forest we went. We didn't walk far. Then I saw a wolf running towards us, as near as that door is from us now. My hands froze around the knife. I tried to hide behind the pine tree, but suddenly a twig snapped under my foot.
Galina, aged about 90, is sitting in the porch of her tiny cottage in the village of Ivanovka, telling tales of her childhood in what we call the Chernobyl zone, but she would call Polesia, the part of southern Belarus that blends into northern Ukraine.
The wolf stopped and looked at me. I froze as I died already. And so did the wolf, gazing at me. And then it ran past. I went to find my sister and saw a second wolf running. I stopped, and my fear disappeared. We lived among the wolves. Eggs, wild boars, foxes, that's how it was on those days.
I'm Monica Whitlock, and for assignment on the BBC World Service, I'm in southern Belarus, learning what has become of that wild world in which Galina grew up. A generation has passed since the nuclear power station near Chernobyl exploded in 1986, and the human population removed on a warlike scale. Scientists report that wild creatures like wolves and elks and eagles are returning to the area. How might they be affected by their strange habitat? And what does their presence tell us about the state of the land? You'd never guess that Ivanovka was once home to 1,000 people. Galina's tiny house, bright with chrysanthemums and dahlias, sticks up out of a sea of wild grass and corn. Here and there, the land rises into mounds, like archaeological barrows. Each mound is a buried house, literally. They dig a ditch and push the house in, along with its fences and garden. 479 whole villages lie under the ground. More than 250,000 people displaced in all. Because although the Chernobyl reactor is in Ukraine, most of the radiation fell here in Belarus. Galina lives with her son Leonid. Each have a bright-eyed, expressive energy. In Ivanovka, they are the very last inhabitants.
Yes, I was born here. I grew up here. Lord, there were lots of people then. Yes, yeah, we had good times. In the daytime, you'd have seen everyone out working in the fields. In the evening, they'd come home and we'd invite each other round. We all knew one another.
In spring, we planted the pine saplings. Come summer, we tilled the land. At harvest, we cut the hay with our scythes. I walked like a horse, like an ox.
In the evening, we young people would go out. We'd go to the social club, where we'd dance. After the last dance on warm summer nights, we'd wander around the village singing songs. Or we'd sit on a bench, telling jokes, chatting.
Гармошка, песни поем. Малиновки заслышан голосок. Припомню я забытые свидания. Или деревенька моя, деревенька. Нормально так и ночь до утра, до самого. Уже утром петухи поют, мы тогда уже домой идем.
The night would pass, dawn would come, and when the cocks began to crow, we'd be off home.
Huge skies and flat land. It looks like steppe and dust blowing across the road.
Beyond Galina's house is the zone too contaminated for human habitation. But there is a research centre there, monitoring the animals she remembers, and we hope to meet some of the scientists. This toxic area is huge, a reserve of around 1,000 square kilometres. It's not like Ukraine, where tourists travel freely. In Belarus, entrance is restricted closely.
OK, so we've just passed the first sign, saying border ahead. So it's border into the radio-ecological zone. We're pulling up at a gate, a fence stretched across the road. It says stop. You need a pass to go through. Watch out. We're going to show our documents. You need four different sets of papers to cross over. Здравствуйте.
Вам в гости.
It's yours. That's mine.
The landscape changes abruptly. The wide open spaces give way to forest, a dense, twisting canopy of green. Pine and birch trees, and then you notice the giant pear trees in what must have been cottage gardens, the scarlet raspberries scrambling around the roofs. Here, inside the zone, the villagers were left standing. Pulling them down would raise poisonous dust. And besides, no one can live here again. The small research station is housed in what once was a school.
Ну, самое главное, что в связи с ограничением антропогенной нагрузки.
The most important thing is that biological diversity has increased because of the lack of human presence.
Inna Yurchenko is the head of the reserve's ecology and fauna department. Her red hair and green eyes vivid above her white lab coat.
На территорию возвращаются виды, которые раньше здесь обитали.
The species that used to live here have returned. We encounter animals that haven't been seen for a long, long time, and that's fascinating to study. What, for example, bears? For example, daytime birds of prey. We have 10 pairs of lesser-spotted eagles here, a species that is universally threatened all across Europe, and we have 10 nests. Now, that's a lot.
Но это было вот на территории, мы его встречаем с 2007 года, следы жизнедеятельности.
As for bears, we've been spotting them since about 2007. I can show you their scratches on a wooden house or signs that one was rolling an old beehive around the yard.
Позапрошлом году мы устанавливали по территории фотоловушки.
Last year and the year before, we installed trail cameras and filmed that bay. Oh, you can see the pictures.
Inna and her colleagues have recorded increasing populations of most of the wild animals and birds that Galina remembers from almost a century ago. But these large, visible creatures are just the outer skin of the ecosystem.
Let's go to my lab and I'll show you how interesting our work is.
So this is your laboratory and your microscopes. Well, so this is a test tube full of liquid, and inside the liquid is what looks like, I can only describe it as a long piece of dental floss.
It's a parasite from the heart of a wolf. There were 17 of these in the heart, long ones. We just opened the wolf and there they were. It's a threadworm, as you can see, a big round one. We gave most away. Everyone was interested to have one.
So there's 17 of them in the wolf's heart, and he was still alive.
They are still moving when we cut open the wolf. Well, the wolf was still fresh and warm, not frozen, so we were fascinated.
Each parasite, each pine needle, each feather is a tiny part of the picture. There's so much to puzzle over here.
And taken the wolf's heart parasite out and just put it in a little petri dish. She's got tweezers, two sets, and she's poking it apart, pulling it apart. So it's about as long as a piece of spaghetti. You're living in a whole different world here.
In the reserve or among parasites?
In the reserve and in your own intellectual curiosity.
Oh, yes, it's really interesting. I can't imagine working anywhere else.
The toxic legacy of 1986 is everywhere, in the very dust and in the air. Broadly, the main toxins are cesium-137 and strontium-90, plutonium-239 and its derivative, americium. Slava Zabrotsky is the head of spectrometry and radiochemistry.
It's the laboratory of radiochemistry, and in this room we make the analysis, determine the plutonium and the americium in tissues and organs of wild boars, of wolf. It's necessary to make such operations as calcination, burning, dissolution, ion exchange, and so on.
There's rows of glass bottles, each one labelled with a different code, vials of different substances. And these are distillations of bones and tissues of animals.
It can be soil, can be wood, any vegetation, water, bones, and some organs. We analyze 10 boars, wild boars, and we analyze them on a content of plutonium and americium, and found that kidneys and bones are the most contaminated, and we take about 100 samples of different tissues and organs. Time of decreasing decay of radioactive elements are very huge. In case of americium, there is one half period 232 years. But in the case of plutonium 239, it's more than 24,000 years.
24,000 years before the plutonium, that's the particles of nuclear fuel spewed out that day, will be gone. It's hard to put together what we've heard. It would be nice, tidy, to imagine the revival of animal populations indicates that the land is growing less radioactive. But it doesn't necessarily mean that at all. Some toxins are decreasing, but others stretch out to infinity. When the scientists began work here, they slept in abandoned cottages. Now they have a basic dormitory. They work for 2 weeks only at a stretch, and then they take a break, monitoring their own radioactive contamination constantly. Sometimes Slava and his colleagues play chess to while away the quiet evenings. We shared a dinner of pancakes and sausage they brought in from the outside world. Pickled tomatoes, homemade.